Willen wij samen opnieuw de Jacobusbrief opslaan? We zijn nog steeds in hoofdstuk 2. Voor de derde en laatste maal. Maar ik vind wat Jacobus ons aanreikt te belangrijk om dat snel over te gaan. En ik ben ook blij dat een aantal mensen toch ook te kennen gegeven hebben dat ze dat ook zich bewust zijn. En dat bemoedigt natuurlijk om die uitdaging ook telkens aan te gaan. We zijn in de tweede helft van het tweede hoofdstuk gekomen om daar te beginnen lezen. Maar ik heb het goed gedacht om het woord dat in dit gedeelte meer dan 10 keer met werken vertaald is, zoals dat wel vaker in vrijere bijbelvertalingen weergegeven wordt, te vervangen door daden. En de hoofdreden hiervoor is dat door onze protestantse wortels er onder evangelisten toch wel wat misverstanden heersen en werken voor velen toch een negatieve bijklank heeft. Werken eerder een vies woord is, dat ruikt naar verdiensten. Wat dan onverzoenbaar lijkt met geloof in de genade van God die vrij en onverdiend in de Heer Jezus geschonken wordt. En wel, ik geloof dat dat inderdaad voor velen hier geen issue is. Laat de praktijk echter zien dat Gods genade, die ons vrij aangeboden is, voor sommigen bijna vanzelfsprekend betekent dat die genade ook vrijblijvend is. Geloof, zo meent men, is bovenal een zaak van het hart. En dat kan niemand beoordelen behalve God. En daden waaruit geloof blijkt, dat is een apart gegeven, dat niet noodzakelijk is om behouden te worden. Geloof en geloofsdaden ziet men strikt van elkaar gescheiden. Want, zo zegt men, al zou je geen enkele geloofsdaad hebben, zelfs dan nog word je voor de rechterstoel van Christus gered als door vuur heen. Misschien klinkt dat wel bekend in de oren. Naar aanleiding van 1 Korinthe hoofdstuk 3 vers 13 tot 15, waar dat Paulus daarop wijst. Maar daar wil ik niet op ingaan. Wie daar vragen over heeft, mag daar gerust iets achteraf eens over vragen. Maar men zegt, kijk, het zijn de geloofsdaden die beloond worden, maar gered, dan ben je louter en alleen op grond van geloof. En afgezien van het feit dat die tekst dat helemaal niet leert, kunnen we toch met 100% zekerheid stellen dat Jacobus het absoluut niet eens is met deze opvatting. En dat zal ook blijken uit de overdenking van deze morgen. En zegt hij, wie daarop meent te kunnen vertrouwen, die noemt hij, en het zijn niet mijn woorden, die noemt hij eenvoudigweg een dwaas. Laat het maar lezen. Wat baat het, mijn broers en zusters, als iemand zegt dat hij geloof heeft, maar hij heeft geen daden? Kan dat geloof hem soms behouden? Als een broeder of zuster zonder kleding zijn en gebrek hebben aan het dagelijkse voedsel, en iemand van u zegt tot hen, haat geen vrede, warmt u en verzadigt u, maar hij heeft hen niet het voor het lichaam benodigde. Wat baat het? Evenzo is ook het geloof, als het geen daden heeft, op zichzelf dood. Maar iemand zal zeggen, u hebt geloof en ik heb daden. Toon mij uw geloof zonder daden en ik zal u uit mijn daden mijn geloof tonen. U gelooft dat God één is, dat doet u goed aan. De demonen geloven dat ook en zij sidderen. Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden waardeloos is? Is onze vader Abraham niet op grond van daden gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac op het altaar geofferd had? U ziet dat het geloof samenwerkte met zijn daden en het geloof uit de daden volmaakt werd. En de schrift werd vervuld die zegt, en Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dat een mens op grond van daden gerechtvaardigd wordt en niet alleen op grond van geloof. En is het niet evenzo ook Rachab de hoer op grond van daden gerechtvaardigd toen zij de boodschappers opgenomen en langs een andere weg uitgelaten had? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder daden dood. Broeders en zusters, u hebt het net gelezen, het is overduidelijk voor Jacobus dat de schrift hier aangeeft dat zowel Abraham, die het rolmodel en vader van alle gelovigen is, als ook Rachab, langs de andere kant, de sekswerkster, en allen die zich daar tussenin bevinden, enkel en alleen gerechtvaardigd zijn op grond van geloof plus daden. Wat dan natuurlijk in de mainstream protestants-evangelische wereld voor de nodige nervositeit zorgt. Want Jacobus' benadering van geloof dat tot behoudens leidt, staat, zoals u merkt, haaks op de populaire opvatting dat geloof dat redding brengt en voor eens en altijd gebeden gebed is, dat geen levenstoewijding vereist, en zelfs al ben je het snel weer vergeten, toch doeltreffend is. Maar dat Jacobus kijk op geloofvrienden geen uitzonderlijke positie is, dat blijkt al uit het feit dat in de evangelie de wegbereider die Gods volk opriep om hun paden recht te maken, Johannes de Doper, erop hamerde dat een oprechte terugkeer tot God slechts blijkt uit daden die de bekering waardig zijn, Lucas 3 vers 8. En evenzo waarschuwde de Heer Jezus met krachtige woorden in de bergrede dat niet iedereen, die tegenstaande men hem Heer zal noemen, het koninkrijk zal binnengaan. Matthäus 7 vers 21. Want zowel Johannes de Doper als de Heer Jezus wijzen erop dat een goede boom geen slechte vrucht kan voorbrengen. En dat een slechte boom geen goede vrucht kan voorbrengen. Met andere woorden, broeder en zuster, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is geloof niet louter een zaak van het hart, maar evenzeer een kwestie van daden, waardoor dat reddend geloof zichtbaar wordt door goede vrucht. Het is toch enkel als een vrucht dat men een boom waarheidsgetrouw kan identificeren, hè? Op een lege fles past elk etiket, maar het is enkel de inhoud toch die bepaalt of dat etiket ook gerechtvaardigd is. En evenals een lege fles geen waarde heeft, zo is ook een boom die geen goede vrucht voortbrengt, waardeloos. En deugt hem maar enkel, zegt de Heer Jezus, om gekapt en in het vuur geworpen te worden. Voor Jacobus is geloof meer dan het verstandelijk instemmen met de geloofsbelijdenis dat Jahweh, de God van Israël, de ene ware God is. En het is die geïsoleerde geloofsovertuiging die Jacobus als nutloos beschouwt. Ik heb je dat de vorige maal proberen duidelijk te maken aan de hand van vers 19. Jacobus die verzet zich tegen wat ik minimalistisch geloof zou noemen. Geloof dat enkel herleid wordt tot het verstandelijke aannemen van de waarheid dat Jahweh alleen de ene ware God is. Dat is slechts één dimensie van geloof. Zo vinden we bij Jacobus. Geloof omvat daarnaast ook inzet en toewijding, zoals de Shema aangeeft. God liefhebben met heel uw hart en ziel en geheel uw kracht. Dat is de tweede dimensie. En ten derde, trouw blijven in alle beproevende omstandigheden van het leven. Dat zijn de drie dimensies van geloof in de schrift die onmogelijk van elkaar gescheiden kunnen worden. En zoals blijkt uit zijn voorbeeldsituatie, vers 15 en vers 16, geeft deze geloofsovertuiging ook niks concreet te bieden aan armen en behoeftigen. Want het is geloof dat in de kern niet meer is dan eigen belang. Ja, die voorbeeldsituatie, misschien kunnen we ze nog eens lezen, vers 14, te beginnen. Wat baat het, mijn broeders en zusters, als iemand zegt dat hij geloof heeft, maar hij heeft geen daden? Als een broeder of zuster zonder kleding zijn en gebrek hebben aan dagelijkse voedsel, en iemand van u zegt tot hen, had geen en vrede, warmt u en verzadigt u, maar geeft hen niet het voor het lichaam benodigde. Wat baat het? Kijk, die voorbeeldsituatie laat zien dat men wel meteen bereid is te bidden bijvoorbeeld om Gods zegen voor de noodlijdende. En dat men op het hart drukt, ja, de Heere zal er wel in voorzien, want de Heere God die ontfermt zich over weduwe en wees, over vreemdeling en de armen. En je ziet dat men wel gelooft wat dat juist is, maar men voelt zich niet aangesproken. Men weigert te aanvaarden dat God juist hen wil gebruiken om die dagelijkse nood te lenigen. God betoont ontferming en barmhartigheid door zijn kinderen mensen. Maar de vraag is of dat wij daar wel betrokken in willen worden. Maar vele gelovigen menen dat geloof geen enkele verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En weigeren eigenlijk op deze manier om de onderlinge relaties binnen het lichaam van Christus te erkennen. Geloof, dat is voor hen, zo getuigt de praktijk, enkel een vorm van eigenbelang. En bidden, vrienden, is trouwens ook geen vervangmiddel he, om anderen hulp te bieden. Wie is daarbij nu gebaat? Ik zeg het bewust zo, want is die opgevallen, vrienden? In vers 14 opent Jacobus met de woorden, wat baat het? En in vers 16 eindigt hij met de woorden, wat baat het? Met andere woorden, dat vormt hier eigenlijk een insluiting die benadrukt hoe nutteloos dergelijk geloof wel is. Want vrienden, zoals het welgemeende gebed de noodlijdende geen soelaas biedt, zo zal ook geloof dat geen geloofsdaden voorbrengt, niemand iets baten. Woorden zonder daden kunnen de noodlijdende broer of zus geen hulp bieden. En evenzo zal geloof zonder daden voor de rechterstoel van Christus ook geen hulp bieden. Geloof en geloofsdaden die zijn onafscheidelijk. Want zonder daden is geloof dood, evenals een mens zonder levensadem slechts een lijk is. Vers 17. Evenzo is ook het geloof, als het geen daden heeft, op zichzelf dood. Maar goed, kennelijk was niet iedereen onder Jacobus zijn lezerpubliek daarvan overtuigd. En dacht men, evenzeer zoals velen in onze dagen, dat geloof en geloofsdaden van elkaar dienen gescheiden te worden. Vandaar dat Jacobus daar vanaf vers 18 behoorlijk heftig tegenin gaat. Vers 18. Maar iemand zal zeggen, u hebt geloof en ik heb daden. Toon mij je geloof zonder daden en ik zal u uit mijn daden mijn geloof tonen. U gelooft dat God één is, ja dat doet u goed aan, de demonen geloven dat ook en ze sidderen. Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden waardeloos is? Ik moet er meteen bij zeggen dat dat hier niet meteen duidelijk is tot hoever de woorden van die ingebeelde gesprekspartner van Jacobus reiken. Daar is er onder uitleggers toch heel wat debat over, maar dat er nagelaten blijkt volgens mij Jacobus zijn bedoeling hier toch duidelijk uit wat volgt. En is het eigenlijk heel herkenbaar. U hebt geloof en ik heb daden. Ja, zegt men. In de kerk zijn er nu eenmaal mensen die niet zo actief zijn, maar in het verborgene vooral bidden die voor de anderen die altijd klaarstaan om hulp te bieden. Zij die geloof hebben, ondersteunen de doeners door gebed. We zijn nu eenmaal een keer niet allemaal geen Martha's, hé. Maria's zijn er ook, hé. Nu, met zo'n verdraaide toepassing van het verhaal van Martha en Maria kom je wel echt nog in veel kerken weg. Maar aan Jacobus gaat dat niet verkocht krijgen. Hoe kan iemand zijn geloof tonen als er geen geloofsdaden zijn die getuigen van een levensveranderend werk? Jacobus vindt dat gewoon te hek voor woorden. He. Dwaas, zegt hij, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden waardeloos is? En in wat volgt gaat Jacobus aan de hand van twee zeer vertrouwde voorbeelden in de Joodse traditie aantonen dat geloofsdaden dat niet enkel voor de doeners is, maar dat dat ieders verantwoordelijkheid is. En waar dat er geen geloofsdaden gevonden worden, dat er alle reden is om aan te nemen dat het geloof dat iemand beleidt waardeloos is. Ik weet het, dat is niet de wijze waarop dat er algemeen onder evangelische christen over geloof gesproken wordt. Geloof wordt hoofdzakelijk gezien als een zaak van het hart. En wie dat waagt om daar een oordeel over uit te spreken, nou, die zondigt precies, hé, want alleen God kan in het hart kijken. Nu, ik denk dat Jacobus op zijn rug ligt van het lachen, moesten we daar bij hem mee afkomen. Voor Jacobus moet geloof aantoonbaar zijn en blijkt geloof uit wat dat wij doen, mensen. En wat daarmee zo opvalt, tijdens mijn voorbereiding, is hoe dat Jacobus hier alles uit de kast stelt om zijn lezerspubliek en ook ons daarvan te overtuigen. En hij doet dat omdat hij verdraaid maar al te goed weet hoe onwillig wij mensen vaak zijn om daarvan overtuigd te worden. En vooral wanneer men zo'n minimalistisch geloof vaststelt bij mensen die ons dierbaar zijn. Bij goede vrienden, familieleden, of zelfs onze eigen kinderen. We hebben de neiging om dat van nature van ons af te duwen. En kost wat kost te blijven geloven als puntje bij paaltje komt, dat ze toch wel gered gaan zijn. Maar vrienden, als we hen niet gaan uitdagen om meer betrokken te zijn en waarachtig geloof te betonen, dan kiezen we wel voor de makkelijkste, maar gevaarlijkste weg. En die is alleen maar Christen in naam zijn. En als je het mij vraagt, getuigt dat ook niet meteen van zorg en barmhartigheid om het welzijn van hen waarvan dat we beweren dat ze ons toch zo nauw aan het hart liggen. Ja, maar ja, zegt men dan. Je moet weten hoeveel dat ik daarvoor ben, nee. Ja, en dan zeg ik met Jacobische woorden, wat baat het? Wat baat het als we niet bereid zijn het nodige te doen om ze te helpen? Vers 21. Is onze vader Abraham niet op grond van daden gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac op het altaar geofferd had? U ziet dat het geloof samenwerkte met zijn daden en het geloof uit de daden volmaakt werd. En de schrift werd vervuld die zegt, en Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd een vriend van God genoemd. Het feit dat Jacobus hier gaat wijzen op Abraham is zeker niet verrassend. Gezien ook het feit dat binnen de Joodse traditie aartsvader Abraham bij uitstek het toonbeeld van geloof is. En wat ook niet onbelangrijk is, vrienden, hier in de context, is het feit dat Abraham ook algemeen als de pionier van het geloofsvertrouwen in de ene ware God beschouwd wordt. Zoals u allen wellicht weet, werd Abraham geboren in een familie die de afgoden van Mesopotamië diende. Maar hij ging zijn vertrouwen stellen in de ene ware God. En geloofde Abraham dus, evenals Jacobus in een ingebeelde gesprekspartner, dat God één is. Weet je nog vers 19? Zoals het Shema-gebed, waar we de vorige keer over nagedacht hebben, dat duidelijk laat zien. Maar Abrahams geloof was meer dan een minimalistische instemming met de waarheid. Hè? Abrahams geloof bracht een leven voort van gehoorzaamheid en trouw aan die ene ware God. En Jacobus die vestigt hier eigenlijk de aandacht op twee sleutelmomenten in Abrahams leven. De aanhaling in vers 23. En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Betreft natuurlijk Gods belofte in Genesis 15 vers 4 en 5. Waar, ondanks het feit dat Sarah onvruchtbaar is, aan Abraham beloofd wordt dat hij zeker een zoon als erfgenaam zal krijgen en een groot nageslacht. En ondanks alle omstandigheden die eerder het tegenovergestelde deden vermoeden, vertrouwt Abraham er toch op dat God zijn beloftes zal nakomen. En het is dit onwankelbaar vertrouwen dat Abraham zo typeert gedurende zijn hele leven. Nu de tweede gebeurtenis, waar Jacobus hier naar verwijst, en die was eerst te aantreffen in vers 21. Dat is de ultieme beproeving van Abrahams gehoorzaamheid en vertrouwen in Gods belofte. Volgens de Joodse traditie werd Abraham 10 keer op de proef gesteld. En deze laatste beproeving stelde het vertrouwen in Gods belofte van een ontaalbaar nageslacht als zand aan de oever van de zee enorm op de proef. Maar zoals jullie alle weten, twijfelt Abraham geen moment. Door zijn zoon en geloof aan de Heere God op te offeren, doorstaat hij de beproeving. Waarop God, omdat Abraham gehoorzaam is geweest en dit gedaan heeft, zo staat het er letterlijk, meteen zijn eerder gemaakte belofte gaat vernieuwen. En dat verklaart, vrienden, waarom dat Jacobus zegt dat door deze geloofsdaad de schrift vervuld is. Dat is wel een opmerkelijk woord, vers 23. En de schrift werd vervuld, die zegt. En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd een vriend van God genoemd. Ja, de Heere God, die had toch al in Genesis 15 Abrahams geloof tot gerechtigheid gerekend. Maar Gods oordeel toen, dat werd later bevestigd wanneer het geloof van Abraham aan die ultieme proef in Genesis 22 onderworpen werd. Want in die beproeving werd bewezen dat Abrahams geloof werkelijk geloofsvertrouwen is. Of anders gezegd, Abrahams geloof werd door het opofferen van zijn zoon trouw bevonden. En dat Abraham trouw bevonden werd, kan niet alleen gezegd worden na de proef van Genesis 22, maar kan ook al gezegd worden wanneer de Abrahams geloof tot gerechtigheid gerekend werd in Genesis 15. Dat klinkt vreemd in onze oren, maar je moet een keer kijken hoe dan Nehemia daarop terugkijkt. Hij bidt namelijk een gebed in hoofdstuk 9, vers 8 van zijn boek. Ik zal het u gewoon voorlezen. Dan zegt hij over Abraham het volgende. U bent Yahweh de God, die Abraham hebt gekozen en hebt uitgeleid uit Ur der Chaldeeën. En je hebt zijn naam veranderd in Abraham. En dan komt het in vers 8. U hebt zijn hart trouw bevonden voor uw aangezicht. Ik wijs het dan maar op, omdat je hier ziet hoe dan Nehemia het schriftwoord en Abraham geloofde God persoonlijk begreep. U hebt zijn hart trouw bevonden voor uw aangezicht. Met andere woorden, vrienden, voor Nehemia is er geen enkel onderscheid tussen geloof en trouw. Abrahams rotsvast vertrouwen in Gods beloftes bleef behouden in beproevende omstandigheden en bewees dus trouw te zijn. Vandaar dat Jacobus daar ook meteen het volgende aan verbindt in vers 23. Herneem. En de schrift werd vervuld die zegt, en Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd een vriend van God genoemd. Ja, want in het opofferen van zijn zoon bewees Abraham God waarlijk lief te hebben. Door zijn trouw en beproevende omstandigheden bewees Abraham God lief te hebben met heel zijn hart. Ik zeg nadrukkelijk zo, omdat dit de wijze is waarop Jacobus Abraham portretteert als het voorbeeld van geloof, zoals de Shema ook aangeeft. Weet je nog? Luister Israël, Yahweh, onze God, Yahweh is één. Daarom zult Yahweh uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Dus in de context gezien bewijst Jacobus hier het schrille contrast tussen enerzijds dat minimalistisch geloof van zijn ingebeelde gesprekspartner, vers 19, en Abraham als het schoolvoorbeeld van het geloof naar de Shema. Geloof dat volmaakt werd in daden. Ik maak een sprongetje terug. U ziet, zegt hij, dat het geloof samenwerkte met zijn daden en het geloof uit de daden volmaakt werd. Daarmee bedoelt Jacobus hier niet alleen te zeggen, vriend, dat er aan het geloof daden toegevoegd moeten worden, maar dat geloof vervuld wordt in daden. Daden zijn vereist om het geloof te voltooien, indien dat men geloof begrijpt als een oprechte toewijding aan God en aan Gods wil. Geloof, dat is pas volmaakt en volkomen als het zijn uitwerking heeft in geloofsdaden. Wat dan natuurlijk met zich meebrengt, dat geloof zonder daden onvolmaakt is. He? Geloof, dat wordt juist bevestigd, vrienden, in wat wij doen. Waarachtig geloof, dat beschouwt de situatie niet langer vanuit eigen oogpunt, maar vanuit Gods oogpunt en gaat vervolgens daarnaar gehoorzaam handelen. En ik formuleer dat hier bewust zo, om nu de aandacht te vestigen op de bijzondere handelswijze van Rachab, die dit beginsel mooi illustreert, vind ik toch. En in 2019 had ik het voorrecht om in Menen een lezing te geven over Rachab, die in Hebreeën hoofdstuk 11 de lijst van de geloofshelden daar afsluit. En hoewel dat de schrijver van de Hebreeënbrief het verhaal van Rahab anders belicht dan Jacobus, is het toch wel voor mij tijdens die voorbereidingen toen pas voor het eerst opgevallen waarom dat Jacobus op deze bijzondere vrouw, op Rahab, de aandacht gaat vestigen. Hij zegt er natuurlijk wel niet veel over, vers 25, en is niet evenzo ook Rahab de hoer op grond van daden gerechtvaardigd, toen zij de boodschappers opgenomen en langs een andere weg uitgelaten had? Vraagteken. Kijk, Jacobus die vestigt hier de aandacht wel meteen op Rahabs daden, maar hiermee wil je ons uitnodigen om haar verhaal te gaan opslaan. Wanneer Rahab bezoek krijgt van de twee verspieders die Jozua uitgestuurd had naar Jericho, dan biedt zij op gevaar van eigen leven deze verspieders een schuilplaats. Je kent het verhaal wel. Maar volaree die gasten onder de wol, of beter gezegd onder het vlas kruipen, letterlijk, dan volgt er nog een gesprek dat heel verhelderend is om te begrijpen waarom dat Jacobus precies haar als voorbeeld noemt. En dat wil ik je toch wel graag naar meenemen. Naar Jozua hoofdstuk 2, vers 9 tot vers 11. Dan vindt u dat gesprek. Dan neemt ze het woord, Rahab, en zei ze tegen hen: ik weet, zei ze tegen hen, dat Jahwe dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door angst overmand. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie, want we hebben gehoord dat Jahwe de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd toen jullie uit Egypte wegtrokken, en dat jullie Sichon en Och, de twee koningen van de Amorieten ten oosten van de Jordaan, hebben vernietigd. Toen we dat hoorden, sloeg de angst ons om het hart en werden we wanhopig. Jahwe, jullie God, is immers de ene God die macht heeft in de hemel en op de aarde. Misschien beginnen er al wat belletjes te rinkelen. Maar net zoals Abraham was Rahab ook voorheen een dienares van de afgoden. Maar zij erkent nu, doordat ze de machtige daden van Jahwe in Egypte en het overjordaanse daarvan heeft gehoord, dat Jahwe de ene ware God is, zegt ze, in hemel en op aarde. Op met andere woorden, Rahabs versie van de Shema zou je kunnen zeggen. Niet. Alle inwoners van het land Canaan, die hadden van die machtige daden van Jahwe in Egypte gehoord en ze waren doodsbang. En de inwoners van Jericho, die hadden zelfs vernomen wat er met de nabijgelegen steden van de Amorieten was gebeurd. En de angst sloeg hen om het hart en ze werden wanhopig. Ja, alle inwoners van Jericho geloven wat ze gehoord hebben en ze zijn doodsbang voor het oordeel dat ook hen te wachten staat. Net zoals de demonen die geloven en sidderen, zo geloven ook alle inwoners van Jericho in angst, zou je kunnen zeggen. Zie de connectie? Maar hoewel dat ze allen het getuigenis dat zij gehoord hebben geloven, zullen ze echter omkomen in het oordeel van Jericho. Nou, waarom? Niemand onderneemt actie naar wat zij horen en geloven. Net zoals de demonen. Want ondanks het feit dat ze weten wat er met Sichon en Och is gebeurd, de koningen die weigerden zich te onderwerpen en vernietigd werden, zullen de inwoners van Jericho rebelleren en ongehoorzaam zijn. Rahab, die had eveneens gehoord wat God voor zijn volk aan het doen is. En ze neemt dit getuigenis niet alleen voor waarheid aan, zoals iedereen in de stad, maar handelt ernaar wanneer dat de gelegenheid zich aanbiedt en wordt uiteindelijk, mag je haar familie toch gered? Rahab, die handelt naar die waarheid in gehoorzaamheid en wordt gered. Rahab deinst er niet voor terug om haar eigen leven te riskeren en die boodschappers van de koning zelfs te misleiden als je gaat verder lezen. Want haar liefde voor Jahwe en zijn volk is groter dan de vrees voor de koning van Jericho, die de verspieders trouwens op het spoor is, in mensen. Rahab, die vereenzelvigt zich met Gods volk door de verspieders barmhartigheid te betonen, gastvrij in haar huis op te nemen en bescherming te verlenen. Zie je het contrast tussen Rahab en Jacobus in voorbeeldsituatie in vers 15 en vers 16? Rahab zegt hier niet tegen die verspieders, ik ken jullie God. Je is de ene ware God in hemel en op aarde. En hij heeft jullie uit Egypte gered. En je mag erop vertrouwen, hij zal jullie beiden ook redden uit Jericho. Wee, vertrouw maar op hem en ga in vrede. Dat is echt een idee. Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zegt vers 26 in Jacobus hoofdstuk 2, zo is ook het geloof zonder daden dood. Trouwens, wat dat vers betreft, is het jullie zo al opgevallen dat er hier iets opmerkelijk is, al dat Jacobus dit onder woorden brengt? Ja, je maakt hier een vergelijking. Lichaam en geest en geloof en daden. En je zou verwachten dat hij geest en geloof gaat vergelijken en lichaam en daden. Maar het is juist het omgekeerde. Het is lichaam en geloof en geest en daden. En de bedoeling is duidelijk, denk ik. Als er enkel maar alleen een verstandelijke aanname van de waarheid is, dan is dat geloof slechts een lijk dat in staat van ontbinding is. Daden zijn de levensgeest van het geloof. Geloof zonder daden is als een lichaam dat niet langer ademt. En dat deugt niet, hè? Dat zit zelfs op den duur een hartje uit mij vraagt. Broeders en zusters, geloof, dat is een begrip dat zowel voor de buitenwereld als in de christenwereld volledig uitgehold is. En dat is voor mij de hoofdreden geworden waarom dat ik eigenlijk persoonlijk nog zelden en zeer zelden gebruik maak van het woord geloof. Maar eigenlijk heb gezocht om in één woord zoveel mogelijk aan te geven wat dat God werkelijk bij ons zoekt. En het woord die daar het dichtst bij aansluit volgens mij is geloofsgehoorzaamheid. Geloven, dat kan je enkel met je verstand doen, maar geloofsgehoorzaamheid, dat wordt enkel gezien in de praktijk van elke dag. En dat is wat Abraham en Rahab in hun leven hebben betoond, mensen. Geloofsgehoorzaamheid. En dat is ook het enige valabele watermerk van allen die de Heer Jezus waarlijk toebehoren. Geloofsgehoorzaamheid. Want alleen voor hen is de Heer Jezus, door zelf gehoorzaam te zijn tot in de dood, een oorzaak van eeuwige behoudenis geworden. Hè? En we willen hem dat samen opnieuw verdanken in deze morgen. Amen.